Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. We zijn 2 weken geleden begonnen met het spreken over een prachtig mooi Bijbels thema. De rechterstoel van Christus. En ik heb vanaf het begin al gezegd dat het best gaat om een moeilijk thema. En we hebben geprobeerd om 2 weken geleden een aanzet te geven voor dit thema. Om een aantal zaken uiteen te zetten. Wie zijn de mensen die voor de rechterstoel zullen verschijnen? Wanneer zal dat plaatsvinden? Wie zal degene zijn die ons oordeelt? Wat betekent het nu precies om loon te ontvangen? Zijn er een aantal misverstanden? Daar hebben we kort bij stilgestaan. We hebben gezien, aangaande de mensen die voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen, dat het gaat om christenen, om gelovigen. Het gaat om mensen, zoals we gezien hebben, die het onderpand van de Heilige Geest hebben ontvangen, die verlangen om met een huis uit een woning uit de hemel overkleed te worden en die ernaar verlangen om bij de Heer in te wonen. We hebben gezien dat degene die ons zal oordelen, dat de Heer Jezus Christus is. De Zoon van God, de tweede persoon van de drie eenheid. In Johannes 5 zegt de Heer Jezus, de Vader oordeelt niemand, maar hij heeft heel het oordeel overgegeven aan de Zoon, opdat alle mensen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. De Heer Jezus Christus, onze zaligmaker en onze redder, hij is degene die ons zal oordelen. We hebben gezien dat het een individueel en een persoonlijk oordeel is. Dat wil zeggen, het gaat niet om groepen mensen die voor Christus komen te verschijnen. We hoeven niet als familie of als gemeente van Opperberg of gemeente van waar dan ook verantwoording af te leggen. Het gaat om een persoonlijke zaak. Het is ook persoonlijk omdat degene die ons zal oordelen ook tegelijkertijd onze rechter is. Er is niet sprake van een afstandelijke relatie tussen ons en degene die ons zal oordelen. Degene die ons zal oordelen is onze redder. Ten slotte hebben we ook gekeken naar wanneer dit verschijnen van Christus zal plaatsvinden. We hebben gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4. En er wordt gesproken over de doden in Christus die onvergankelijk opgewekt zullen worden. Over de levenden in Christus die een veranderd lichaam zullen ontvangen. En dat die twee groepen samen naar een ontmoeting met de Heer in de lucht gaan. Dat ze altijd bij de Heer zullen zijn. En dat zijn gemeente dan ook voor de rechterstoel zal komen te verschijnen. Als misverstanden hebben we gesproken aan de ene kant over het misverstand dat het verschijnen voor de rechterstoel van Christus enkel een zaak is van vreugde, van blijdschap, dat het alleen maar zal gaan om loon ontvangen, dat als het ware de Heer Jezus tegen ons zal zeggen van wat ben je toch een geweldige vent geweest of wat bent u toch een prachtige vrouw geweest. Dan wordt als het ware het aspect van verantwoording afleggen, van rekenschap geven van ons leven, wordt dan ondergesneeuwd. Dat wordt dan als het ware terzijde geschoven en het is een misverstand. Ook hebben we gezien het misverstand dat we moeten vrezen om voor Christus te verschijnen. Dat we als het ware angstig moeten zijn. Dat als we onze zonden en onze levens, alle dingen die wij misgedaan hebben, dat die voor Christus en voor zijn gemeente in volle breedte uitgestald worden. En dat wij als het ware beschaamd zullen worden bij zijn komst. We hebben gezien over Stefanus, die gestenigd werd buiten de poorten van Jeruzalem. Die op zijn knieën viel en die de Heer Jezus zag staande aan de rechterhand van God. En dat hij zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Er sprak een verlangen uit. Hij verlangde ernaar om bij de Heer Jezus te zijn. En ook Paulus, voorheen was hij Saulus, toen hij nog een vervolger van de gemeente was. Ook Paulus kon zeggen dat hij er meer verlangen in had om heen te gaan en om bij Christus te zijn. Hij zei dat het goed was voor hem om nog in het lichaam te zijn, om nog dienstbaar te zijn aan de gemeente. Maar dat het heen gaan en bij Christus te zijn, verreweg het beste was. Het leven is mijn Christus, zei hij, en het sterven is winst. Winst. We hopen vanmorgen verder te gaan met ditzelfde thema. En er zijn drie aspecten of drie punten waar ik graag nog bij wil stilstaan. Het eerste punt is, waarvoor zullen wij beloond worden? Wat zijn de zaken die beloningswaardig zijn, waarvoor wij loon of lof zullen ontvangen? Het tweede punt, waar bestaat onze beloning uit? Of beloningen moeten we misschien zeggen. Wat zegt de Bijbel daar precies over? En het derde en laatste punt, wat moeten wij nu praktisch in ons leven vandaag de dag, 29 juni 2014, met dit onderwijs over het verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Wat zijn de praktische implicaties ervan voor ons leven hier en nu? Laten we beginnen met het eerste punt. Waarvoor zullen wij beloond worden? Laat me meteen zeggen dat het hier gaat om het oplichten van het tipje van de sluier. De Bijbel geeft in zeker opzicht niet een complete checklist van allerlei zaken die wij moeten doen, allerlei competenties. Dus dat is daar niet te vergelijken met een tentamenmodel, zoals je dat misschien op de hogeschool of op de universiteit krijgt. waar precies staat van, dit zijn de competenties die je moet hebben, dit zijn de zaken die gevraagd worden aan het eind bij het examen, en dit is wat je uit je hoofd moet kennen. De Bijbel geeft niet zulke duidelijke aanwijzingen, maar er ligt wel hier en daar een tipje van de sluier op. Het is dus de uitdaging om aan de ene kant niet meer te zeggen als de Bijbel zegt, en aan de andere kant ook niet minder te zeggen. We moeten spreken wanneer de Bijbel spreekt, en we moeten zwijgen wanneer de Bijbel zwijgt. Waarvoor zullen wij dan beloond worden? Een van de zaken wat ik in de Bijbel lees, als we al die teksten naast elkaar zetten en in kaart proberen te brengen, een van de teksten die ik dan lees, van de zaken die ik dan zie, is dat we beloond zullen worden naarmate wij trouw en volhardend zijn. Naarmate wij trouw en volhardend zijn. Trouw en volharding zijn in zekere opzicht goede karaktereigenschappen. Zaken die van christenen verwacht mogen worden. In Romeinen 2 vers 7 zegt Paulus dat degenen die met volharding het goede doen, met volharding, dat die heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, dat diegenen het eeuwige leven zullen beërven. Dat diegenen het eeuwige leven zullen ontvangen als een beloning. Jacobus 1 vers 12 is nog duidelijker. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, oftewel die volhardt als hij verzocht wordt. Want als hij beproefd gebleken is, oftewel als hij heeft volhard door niet te zondigen, dan zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan wie? Aan hen die hem lief hebben. We zullen de kroon van het leven krijgen voor het volharden in beproevingen, voor het volharden als christenen. Een van de teksten waar we daar met name uit kunnen lezen is Openbaring 2 en 3. Dat mag u met mij opzoeken. Openbaring hoofdstuk 2 en 3. En dat zijn de brieven die de Heer Jezus Christus geschreven heeft aan de 7 gemeenten in Azië. 7 brieven aan de gemeenten in Azië. Tijd is ongeveer 96 na Christus. Openbaring 2. We lezen in vers 10, dan schrijft de Heer Jezus aan de gemeente in Smyrna, een christelijke gemeente in die tijd. En de Heer Jezus zegt daar in Openbaring 2 vers 10, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. En dan de opmerking van de Heer Jezus, wees trouw tot in de dood, oftewel volhard. Volhard tijdens die verdrukking die er zijn. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. De kroon van het leven als een beloning voor volharding. En voor trouw blijven aan de Heer Jezus. In het midden van deze wereld. Openbaring 2 vers 16 en 17. Het gaat over de gemeente van Pergamus. Er zijn mensen die daar enkele dingen waar de Heer Jezus tegen hen heeft. Dat zij de leer van Biliam houden. Vers 14. En de Heer Jezus zegt in vers 16, bekeer u. Bekeer u. En in vers 17, wie oren heeft, oftewel wie gehoorzaamt aan dat gebod, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, aan wie volhardt, wie zich bekeert, die zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het gaat over een beloning, naar aanleiding van volharding. Vers 24 tot en met 28 van Openbaring 2. Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Oftewel volhard in hetgene waarmee u bezig bent totdat ik terugkom, zegt de Heer Jezus. Vers 26. En wie overwint, wie volhardt, wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Ten slotte Openbaring 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10. Dan zegt de Heer Jezus aan de mensen in Philadelphia, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Het gaat over verzoeking waar mensen bewaard voor zullen worden, omdat ze het woord van de volharding van de Heer Jezus in acht genomen hebben, bewaard hebben. De Heer Jezus zegt in vers 11, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Het gaat hier over beloningen. Beloningen die wij zullen ontvangen voor volharding, voor trouw zijn. In Matteüs 25 lezen we ook over trouw zijn aan de Heer Jezus. Trouw zijn in het geloof. Het is de gelijkenis van de talenten die de Heer Jezus Christus daar geeft. De Heer Jezus geeft de gelijkenis en zegt, er was een bepaalde heer die naar een ver land ging. En die heer gaf aan zijn slaven een deel van zijn bezittingen. Een van de slaven kreeg 5 talenten in zijn beheer. Een andere slaaf kreeg 2 talenten en nog een andere slaaf kreeg 1 talent. En terwijl die heer naar een ver land was, moesten die slaven als het ware werken met hun talenten. Ze moesten daar proberen winst mee te maken. En de slaaf die 5 talenten ontvangen had, die kreeg er nog 5 talenten bij, omdat hij goed investeerde met hetgene wat hem toevertrouwd was. Evenzo de slaaf die 2 talenten had ontvangen, die kreeg er ook nog 2 bij. Toen de heer terugkwam, ging hij afrekening houden met zijn slaven. En de slaaf die er dus 5 talenten had ontvangen, die kreeg er nog 5 bij. En hij zei tegen de heer van, nou, ik heb er nog 5 talenten bij gekregen. En het antwoord van de heer aan zijn slaaf was, Matteüs 25 vers 23, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Trouwe slaaf, hij is trouw geweest. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Het gaat hier over trouw zijn. Als christenen is het voor ons ook van toepassing, omdat wij als christenen ook trouw moeten zijn aan God. Als mensheid in zijn geheel zijn wij rentmeesters van deze wereld. De wereld is als het ware door God in bezit gegeven aan de mensen. En de mensen moeten goede beheerders, goede rentmeesters zijn van dit geschenk van God. In het bijzonder voor ons als christenen zijn wij ook rentmeesters. Namelijk rentmeesters van de gaven die God ons gegeven heeft. Toen de Heer Jezus opvoer naar de hoogte, heeft hij zijn gemeente geestelijke gaven gegeven. Gaven die de Heilige Geest heeft gegeven aan ieder van ons als gelovigen. Sommigen zullen 1 of meer gaven hebben, anderen zullen een aantal gaven hebben, maar ieder heeft tenminste 1 gave. En over die gaven moeten wij ook rentmeester zijn, moeten wij ook het goede beheer voeren. Ten slotte, in het bijzonder voor oudsten van de gemeente, is er ook een rentmeesterschap. Paulus zegt dat oudsten onberispelijk moeten zijn als een beheerder of als een rentmeester van het huis of huisgezin van God. Ze moeten onberispelijk zijn als een rentmeester of als een beheerder van het huisgezin van God. Van hen wordt gevraagd dat ze betrouwbaar zijn. En daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 5, de ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de oudsten op die manier goede rentmeesters zijn geweest over de gemeente, over het huisgezin van God, als de opperherder dan verschijnt, de Heer Jezus, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verdienen. We zullen dus verdienen, loon ontvangen, naar gelang onze trouw en onze volharding. Een ander punt is dat wij loon zullen ontvangen, of beloning zullen ontvangen, naar gelang onze werken. Naar gelang onze werken. In 2 Korinthe 5 vers 10, het vers dat we 2 weken geleden hebben uitgespit, hebben we gelezen dat een ieder vergelding zal ontvangen voor hetgeen hij gedaan heeft door middel van zijn lichaam. Het zij goed, het zij kwaad. En in 1 Korinthe 3 lezen we daarop over. Dat mag u met mij opzoeken. De kinderen, als jullie ook een Bijbel bij je hebben en als je al kunt lezen, mag je dit ook met mij opzoeken, zoals Marijn al gezegd heeft. Het zou fijn zijn als jullie ook proberen mee te lezen. We gaan lezen uit 1 Korinthe 3. En we lezen dan vanaf vers 5 tot en met vers 15. 1 Korinthe 3 vanaf vers 5 tot en met vers 15. Wie is Paulus dan? En wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn inspanning. Zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of iemand nu op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. 2 Korinthe 5 vers 10 hebben we gelezen dat wij zelf openbaar zullen worden. En in 1 Korinthe 3 vers 13 lezen we dat ons werk openbaar zal worden. In beide wordt hetzelfde woordje voor openbaar worden gebruikt. Phanerō. Het betekent zoiets als bekend worden, openbaar worden, aan het licht komen. Het wil zeggen dat het karakter naar voren komt wie het werkelijk is. Van onszelf zal dat plaatsvinden op het moment dat wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen, maar ook van onze werken. Dat wil zeggen dat dat karakter, de motivatie die achter onze werken heeft gelegen, dat die bekend zal worden. Er zal gezien worden uit welke motivatie en uit welke belangen onze werken gedaan zijn. Zijn het belangen geweest die onszelf dienen? Zijn het belangen geweest die de wereld dienen? Of zijn het belangen geweest die de Heer God hebben gediend, de Heer Jezus Christus hebben gediend? In 1 Korinthe 3 gaat het dus over bouwen op het fundament. Deze tekst is al eens uitgelegd als zijnde dat het gaat over het bouwen van je levenshuis op Christus. Christus zou dan het fundament zijn. En je moet dan zelf in je leven erop toezien dat je bouwt op het fundament van Christus met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. En daar zit zeker wat in. Want bijvoorbeeld in Matthäus 7 wordt gesproken over het bouwen van je huis op de rots. Een wijs man bouwt zijn huis op de rots, dat is Christus. En een onverstandig man die bouwt zijn huis op zand, drijfzand. En op het moment dat het oordeel zal komen, dan zal het huis dat op de rots gebouwd is, dat op Christus gebouwd is, stand houden. In 1 Korinthe 3 gaat het hier echter niet over. Het gaat hier over het bouwen van de gemeente van Christus. In het bijzonder de gemeente van Christus in Korinthe. Paulus zegt, vers 5, wie is dan Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Paulus zegt, ik heb geplant, dat wil zeggen, ik heb het fundament gelegd. En het fundament waar Paulus over praat, is de Heer Jezus Christus. Wat wordt er nu precies mee bedoeld, dat de Heer Jezus Christus het fundament is van de gemeente in Korinthe? Wat wordt er precies mee bedoeld? Hij zegt, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Wat betekent het nu dat Paulus het fundament heeft gelegd? In 1 Korinthe 2 lezen we daar iets over, vers 1. 1 Korinthe 2 vers 1. En ik broeders, Paulus spreekt hier, en ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het fundament, het lijden en sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus, het verzoenend werk. Dat is het fundament wat Paulus daar heeft gelegd. Vers 3 gaat Paulus verder van hoofdstuk 2. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof, lees, opdat het fundament niet zou bestaan uit wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Het fundament dat Paulus heeft gelegd is het fundament van de wijsheid van God, niet van de wijsheid van mensen. Als wij als mensen een gemeente zouden bouwen, dan zouden wij gaan letten op aantallen, op kwantiteit. Hoeveel mensen zijn er? En is het een fijne dienst waar geweldige muziek wordt gemaakt en waar entertainment is? Dan gaan we kijken naar allerlei zaken om maar zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. En als dat de manier is waarop wij de gemeente gaan bouwen, of als wij dat doen door woorden te gaan spreken van menselijke wijsheid, dat we als het ware met de filosofie bezig gaan, dan bouwen we gemeenten met menselijke woorden. Paulus zegt, zo heb ik niet een fundament gelegd. Ik heb een fundament gelegd in zwakheid, met vrees en veel beven, in een prediking die bestond uit woorden van betoning van geest en kracht. Het lijden en sterven van Jezus Christus was het fundament van die gemeente. En de aansporing van Paulus was nu aan de andere mensen die ook in die gemeente aan het bouwen zouden gaan, van bouw nu verder op dat fundament met de goede materialen. Het fundament van bekering, van dode werken, van, zoals Hebreeën 6 vers 1 zegt, het fundament van het lijden en sterven, het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus, dat was gelegd. Maar de andere mensen die zouden bouwen aan die gemeente, die moesten erop toezien dat ze de goede materialen gebruiken. Dat wil zeggen, materialen die ook overeenstemmen met dat fundament. Paulus noemt dat dan goud, zilver en edelstenen. Dat zijn materialen die niet door het vuur vergaan, zoals Marijn al heeft gezegd. We zouden vanuit deze tekst kunnen opmaken dat het bouwen aan de gemeente van Christus een zaak is voor dominees, voor voorgangers, voor gemeentestichters, voor evangelisten. Dus, als Paulus dan zou zeggen, ieder moet erop toezien hoe hij daarop bouwt, dan zouden we haast bijna adem kunnen nemen en zeggen van, oeh, gelukkig, dat geldt niet voor mij. Echter, Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 58, en dat is een vers wat hij adresseert aan alle gelovigen in Korinthe, daar zegt hij, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Paulus spreekt in 1 Korinthe 3 over werk en over inspanning en over loon ontvangen. En in 1 Korinthe 15 vers 58 zien we dat dit gericht is aan alle mensen in Korinthe, alle gelovigen. Zij allen moeten onwankelbaar zijn, standvastig, overvloedig in het werk van de Heere. En daar moeten ze bij weten, moeten ze beseffen dat hun werk niet te vergeefs zal zijn. De vraag is dus ons, voor ons als gemeente van Christus hier in juni 2014 in Overberg en misschien van andere gemeentes, hoe bouwen wij mee aan het fundament? Hoe bouwen wij op het fundament? Hoe bouwen wij mee aan de gemeente van Christus? Hoe zetten wij ons in als levende stenen? We zijn als levende steen ingevoegd in een geestelijk huis, in een tempel van God, in de Heilige Geest. En het is ook de bedoeling dat wij als christenen ook dienstbaar zijn voor God. Dat wij meewerken aan de opbouw van het koninkrijk. De vraag is natuurlijk van, hoe kunnen wij dan dienstbaar zijn? Hoe kunnen wij dienstbaar zijn? Wat het meest voor de hand ligt is natuurlijk het evangelisatiewerk zelf. Het evangelie verkondigen. Dat kan door langs de straten te gaan, langs de huizen te gaan, op de markten te staan. Het kan ook plaatsvinden op de werkvloer, waar je misschien met een collega of met een buurman of een buurvrouw in gesprek bent. Of misschien zelfs in je eigen gezin of in je aangetrouwde familie. Dat is ook mogelijk. Maar ook ondersteuning van het evangelisatiewerk door gebed en door financiële middelen is ook belangrijk. Hebt u wel eens nagedacht om bijvoorbeeld te bidden voor de mensen die de straat op gaan, die het evangelisatiewerk gaan doen? Of de Heere God met hen wil zijn, en of hij hen woorden wil geven om te spreken. Of hij geopende harten en geopende deuren wil geven, dat mensen een ingang mogen vinden. Iemand heeft dus gezegd dat het gebed om een geopende deur één gebed is dat God altijd zal verhoren. En daar ben ik het mee eens. Hoe kunnen we nog meer meebouwen aan de gemeente van Christus? We kunnen denken bijvoorbeeld aan het vervullen van taken in de gemeente. We kunnen denken aan het welkom heten, stoelen klaarzetten, koffie schenken, kindermoment verzorgen, op de kinderen passen. En zo zijn er nog meer zaken. Het zijn allemaal zaken die dienen tot opbouw van de gemeente. Ook het geven van onderwijs is een zaak waarvoor we beloond zullen worden. Waarvoor we de gemeente ook zullen opbouwen. En dat kan onderwijs zijn in de vorm van prediking. Maar dat kan ook zijn het houden van gewoon een bijbelstudie. Of zelfs het persoonlijke discipelschap, één op één met iemand anders. In Titus 2 vers 3 tot en met 5 lezen we over hoe er een persoonlijke discipelschaprelatie eruit kan zien. Hoe de ene persoon iemand anders wat kan leren. In Titus 2 vers 3 tot 5 staat, evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis. Te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Als mensen in de gemeente, als wij in enig opzicht geestelijk volwassen zijn, hebben wij ook de taak en de verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan de gemeente van Christus door andere mensen die misschien nog niet zo ver zijn of die daar nog mee worstelen, om hen op sleeptouw te nemen, om een voorbeeld te zijn. En dat geldt niet alleen voor de oudere vrouwen, maar ook voor oudere mannen. En het gaat dan niet eens om geestelijke leeftijd specifiek, het gaat ook om je geestelijke volwassenheid. Echter, de grote valkuil is met het doen van goede werken, dat wij werken gaan doen om ze te doen. Dat wij daar een afwinklijstje gaan doen. Wat hebben we nu gedaan? Wat hebben we nog niet gedaan? Van welke dingen kunnen wij zeggen van, ja, dat heb ik ook gedaan. Daarom zegt Paulus ook, in alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Als we het voor de mensen doen, als het gaat om ons eigen loon te ontvangen, als het gaat om door de mensen gezien te worden, als het erom gaat dat we iets willen bouwen wat niet met God te maken heeft, dan zal onze inspanning te vergeefs zijn. Maar als we het van harte doen, als voor de Heer en niet voor de mensen, dan zullen we van de Heer als vergelding de erfenis ontvangen. Want, zegt Paulus, u dient de Heer Christus. Colossenzen 2 is dat. We hebben dus gezien het eerste punt. Wat zijn de zaken waarvoor wij beloning zullen ontvangen? Het eerste punt is voor onze trouw en onze volharding in het geloof. En het tweede punt is dus voor onze werken, onze inspanningen. Het tweede punt waar we bij willen stilstaan is, welke beloningen zullen we ontvangen? Wat zijn nu precies de zaken die we zullen krijgen? Waar moeten we aan denken? Een van de zaken die, misschien verrassend genoeg gezegd, gesproken van wordt als een beloning, is het eeuwige leven. En dat is zeker op zich vreemd, want we leren toch vanuit de Bijbel dat onze zaligheid, het eeuwige leven, niet een beloning is in de zin van iets wat we krijgen van onze inspanningen. En dat is wel de definitie van een beloning. Toch zegt de Bijbel af en toe dat het eeuwige leven een beloning is. Genesis 15 vers 1, God zegt tegen Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. In Romeinen 2 lezen we dat God ieder zal vergelden naar zijn werken. Dat kunnen we nog begrijpen, maar dan staat er ook, namelijk, hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Het lijkt haast alsof wij door inspanning te doen het eeuwige leven ontvangen. Maar dat is niet het punt. Het eeuwige leven wordt wel voorgesteld als een beloning. En in zekere opzicht is het ook wel een beloning. Maar het is niet een beloning naar onze inspanningen of naar onze werken. In Matteüs 20 heeft de Heer Jezus nog over een gelijkenis van de dagarbeiders. Over een heer die een wijngaard heeft. Die er 's morgens vroeg op uitgaat naar de markt. Om mensen te huren voor het werk in zijn wijngaard. Hij belooft hen 1 penning als dagloon en ze gaan aan het werk. Op de 3e, de 6e, de 9e en de 11e uur gaat die heer opnieuw naar de markt om nog andere mensen, andere werkers te vragen om te werken in zijn wijngaard. En ook zij zullen krijgen overeenkomstig hun werken. Aan het einde van de dag roept de heer zijn rentmeester en de rentmeester begint met het uitbetalen van de arbeiders te beginnen bij de laatste. Ze zien dat de laatste 1 penning ontvangen, maar ook de eerste ontvangen 1 penning. Het lijkt haast dat de les is dat wij loon ontvangen, in die zin het eeuwige leven ontvangen, voor onze arbeid. Maar de les is hier niet dat wij de loon ontvangen voor onze inspanning en voor onze arbeid, maar dat iedereen die werkt in het koninkrijk uiteindelijk hetzelfde loon zal ontvangen, hetzelfde eeuwige leven. Moet u zich bijvoorbeeld voorstellen de dief of de moordenaar aan het kruis die samen met de Heer Jezus gekruisigd werd. Hij heeft misschien maar een aantal uren nog geleefd nadat hij tegen de Heer Jezus zei, Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk komt. Hij heeft misschien daar nog maar enkele uren gehangen voordat ze hem de benen braken en hij stierf. En toch zal hij hetzelfde eeuwige leven ontvangen, dezelfde gelukzaligheid als iemand die, bijvoorbeeld zoals Petrus, die uren en dagen, weken, maanden en jaren gezwoegd heeft in het koninkrijk van God. Die verschrikkelijk veel lijden en pijn en moeite heeft verdragen. Die van alles heeft gedaan voor de Heer. Ze zullen beiden hetzelfde eeuwige leven ontvangen. Dezelfde gelukzaligheid. Een ander aspect waarbij we kunnen nadenken als het gaat over beloning, is over kronen en kransen. Ik zal hier wat korter doorheen gaan. Er zijn een aantal versen die spreken over kransen en kronen als beloningen. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 9, een onvergankelijke krans. 1 Thessalonicenzen 2, een erekroon. Er wordt gesproken over een krans van de rechtvaardigheid. Over een overwelkbare krans van de heerlijkheid. En over een kroon van het leven. En we hebben gezien dat wordt neergezet als een beloning. Echter, Heel veel van de kenmerken die neergezet worden als een vereiste om die beloning te ontvangen, zullen kenmerken zijn van alle gelovigen. In 2 Timotheus 4 vers 8 spreekt Paulus over de krans van de rechtvaardigheid. Hij zegt dat hij de wedloop heeft gelopen, dat hij zich ingespannen heeft en dat er voor hem nu die krans van de rechtvaardigheid weggelegd is, die de rechtvaardige rechter hem op die dag zal geven. Maar, hoe ga je er dan naartoe? Hij zal niet alleen aan mij die kroon geven, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgehad, zullen die kroon ontvangen. De vraag is dan, zijn er mensen die wel christen kunnen zijn, die wel christen zijn, maar die niet de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgehad? Moet u zich eens proberen voor te stellen. U hebt de Heer Jezus Christus als uw zaligmaker en als uw Heer aangenomen, maar u wilt niet dat hij terugkomt. Volgens mij, dat gaat er bij mij niet in, laat ik het zo zeggen. Dus als Paulus in 2 Timotheus 4 vers 8 zegt dat die krans vergeven wordt, niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben liefgehad, dan maak ik daaruit op dat alle christenen, dat alle broeders en zusters die kroon zullen ontvangen. Die beloning. We zouden nog weer terug kunnen gaan naar Openbaring 2 en 3. Dat mag u zelf doorgaan lezen. Dan zien we ook telkens dat al die beloningen zaken zijn die gelden voor allen die volharden. En dat volharden een kenmerk is van christenen. Wat dan te denken van lof ontvangen als beloning? Lof. In 1 Korinthe 4 vers 5 lezen we ook over het beoordeeld worden door Christus. En Paulus zegt erbij, en dan zal ieder van God lof ontvangen. Ik denk dat het ontvangen van lof als beloning, dat de vorm is waarin de beloning van God gestalte zal krijgen. De Bijbel spreekt hier in zeker opzicht niet heel duidelijk over. Het ligt, zoals ik al zei, in een aantal opzichten maar een tipje van de sluier op. Dus we moeten voorzichtig zijn dat wij niet gaan spreken waar de Bijbel niet spreekt, of dat wij gaan zwijgen waar de Bijbel wel wat zegt. Maar de Bijbel zegt, dan zal iedereen van God lof ontvangen, iedere gelovige. Matteüs 25 ondersteunt dat ook. De Heer die aan zijn slaaf de talenten heeft gegeven. En die slaaf die heeft dan wat teruggewonnen. En de Heer zegt dan ook tegen zijn slaaf, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Ik denk dat dat de beloning is waar ik als christen in mijn leven het meeste naar zou willen streven. Ik vind het fijn als ik een compliment ontvang van iemand. In de zin van dat iemand zegt van nou, dat heb je weer netjes gedaan. Of dat heb je weer mooi gefixt. Als het iemand is die ons op zich niet heel hoog staat, waar wij niet een enorm ontzag voor hebben, dan is een compliment niet meer dan eenvoudig een compliment. Maar moet u zich voorstellen dat u een compliment ontvangt van iemand die u enorm hoog acht, die u hoog hebt, die u enorm waardeert. Als u daar een compliment van zult ontvangen, dan zult u zich waarschijnlijk nog verblijder voelen. En ik denk dat dat in nog een groter opzicht geldt als wij van de Heere God, van de Schepper van hemel en aarde, een compliment zullen ontvangen. Goed gedaan, goede en getrouwe slaaf. Is dat niet iets om voor te streven? Ten slotte zegt de Bijbel nog dat wij broeders en zusters zullen ontvangen als een beloning. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 2, wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Wat is onze beloning? Bent u ook dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Paulus lijkt te zeggen dat de mensen die wij tot Christus winnen, de mensen die wij tot Christus leiden, dat zij deel uit zullen maken op een of andere manier van de beloning van God. Dat zij onze heerlijkheid en onze blijdschap zullen zijn bij het verschijnen van onze zaligmaker. Goed. We hebben ondertussen veel gezegd over het verschijnen van Christus, over de rechterstoel van Christus. We hebben nagedacht over een aantal misverstanden. We hebben nagedacht over de zaken waarvoor we beloond zullen worden en over de beloningen die we zullen ontvangen. In zekere opzicht is er zelfs nog maar een tipje van de sluier opgelicht. Dan moeten we eigenlijk nog zeggen dat we, zoals bijvoorbeeld Paulus het in 1 Korinthe zegt, dat hetgene wat geen oor heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien en wat geen hart is opgekomen, dat hetgene is wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En ik denk dat dat ook een mooie afsluiting is van dit punt. De vraag is nu dan, wat moeten wij in ons dagelijkse leven met dit onderwijs? Wat moeten wij met de wetenschap dat wij eens verantwoording moeten afleggen naar God? En wat moeten wij met de wetenschap dat wij eens loon zullen ontvangen? Hoe geeft dat vorm aan ons leven vandaag de dag? Een van de eerste punten die we uit de Bijbel kunnen opmaken, vinden we in Romeinen 14. Romeinen 14, daar mag u ook op zoeken. Romeinen 14. Paulus zegt in vers 12, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. En in vers 10 dat het gaat over dat we voor de rechterstoel van Christus, of als andere vertalingen het zeggen, voor God gesteld zullen worden. Waarom zegt Paulus dit? Waarom beroept Paulus zich op het feit dat wij voor de rechterstoel van God komen te verschijnen? Waarom zegt hij dat? Het punt was dat sommige mensen in die gemeente in Rome, dat die andere mensen gingen beoordelen. En dat is een valkuil waar wij in kunnen vallen. We hebben nu gehoord of we goede werken doen. En een van de valkuilen waar wij als mensen snel in zullen vallen, is dat wij elkaar de maat gaan nemen. Dat wij van onze broeders en onze zusters gaan bekijken van, nou, die doet er niet zo heel veel aan. Of, nou, die is, jongen, wat is die druk? Misschien is die wel voor zichzelf bezig. Als gelovigen zijn we heel snel geneigd, als ongelovigen ook trouwens, maar als gelovigen zijn we ook heel snel geneigd om elkaar de maat te gaan nemen. Hoe wij werken in het koninkrijk van God. Hoe wij God dienstbaar zijn. En Paulus zegt in Romeinen 14 vers 4, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De les is hier dat wij niet elkaar de maat moeten gaan nemen, dat wij niet van elkaar moeten gaan inschatten, ja, die doet zoveel werken, die doet eigenlijk wat minder, nou, die zal later wel heel veel lof ontvangen. Dat is een verkeerde manier van denken. Daarom zegt Paulus ook in vers 10, u echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Dus het feit dat wij weten dat wij eens voor Christus moeten verschijnen, en dat wij als christenen niet in zeker opzicht verantwoording zijn verschuldigd aan elkaar, maar aan God, die wetenschap moet ons ervan weerhouden om andere mensen te gaan oordelen, en om andere mensen de maat te gaan nemen in de zin van hoe zij de Heere dienen of niet dienen. Hij zegt, wij moeten niet de huisslaaf van iemand anders oordelen. En als christenen zijn wij elk een slaaf van God. Wij zijn niet de slaven van elkaar, hoewel wij elkaar best dienstbaar mogen zijn. De andere kant kan ook gebeuren. Dat wij sommige gelovigen spreekwoordelijk gezien de hemel in gaan prijzen. Jongen, wat is die persoon goed bezig. Dat gebeurde ook in 1 Korinthe. Of in de gemeente in Korinthe. In 1 Korinthe 3 lezen we over mensen die vleeselijk zijn. Mensen die vleeselijk zijn. Er was iemand die zei, ik ben van Paulus. En de ander zei van, ik ben van Apollos. Dat wil zeggen, ik vind Paulus een geweldig figuur. Dat is nou echt een dienaar van God. En iemand anders zei, ja, nee, het is Apollos. Dat is pas een dienaar van God. En ook wij hebben daar vandaag de dag last van. Dat wij nogal snel een bepaalde dominee of een bepaalde voorganger gaan navolgen. Of dat wij de preken luisteren van een bepaalde persoon alleen. Maar ja, dat is toch echt een dienaar van God. Er is niks mis mee. Maar we moeten oppassen dat wij mensen niet verheffen boven een niveau als dat God hen zelf gesteld heeft. Wij moeten mensen niet gaan loven en niet gaan prijzen om zaken die wij niet kunnen zien. Wij weten in zekere opzicht niet wat de motieven zijn wat iemand doet. Paulus werd ook zo beoordeeld. Hij werd ook gezien in sommige opzichten als een dienaar die echt een dienaar van God was. En in andere opzichten werd hij gezien als een dienaar van Satan. Iemand die geen echte apostel was. En tegen de mensen die hem beoordelen, zei hij in 1 Korinthe 4, vers 3 tot en met 5. Ja, het betekent voor mij zeer weinig dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Oftewel, ik ga van mezelf niet afvragen welke beloning ik nu straks ga ontvangen. Ik ga niet alvast rondlopen en denken, nou, als ik dit doe, ontvang ik die beloning. Als ik dat doe, ontvang ik die beloning. Nou, en als ik ook nog verlangend uitzie naar de komst van Christus, dan krijg ik die kroon er ook nog bij. Dat is een volkomen verkeerde insteek. Hij zegt, ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. De conclusie is dus, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. God is degene die niet oordeelt naar wat voor ogen is, maar naar wat er in het hart is. En daarom is hij ook de enige die ons lof kan geven, die ons kan prijzen om onze goede daden. Omdat hij de enige is die weet uit welke motieven en met welke beweegredenen wij dingen hebben gedaan. Tenslotte moedigt de Bijbel ons en maant de Bijbel ons ook aan om ijverig te zijn in goede werken. De laatste aansporing. Om ijverig te zijn in goede werken. Christus heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zal vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een volk zal reinigen dat ijverig is in goede werken. Ijverig zijn in goede werken. Ik kan daar heel veel nog van zeggen, maar in die zin vind ik de aansporing van 1 Korinthe 5 15 vers 58 toch het mooiste. En ik denk dat Paulus, dat wij niet beter kunnen zeggen als Paulus dat al heeft gezegd. En hij zegt ook, daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Wees altijd overvloedig in het werk van de Heere. Als christenen hebben wij dus het vooruitzicht dat wij eens voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. We moeten rekenschap geven van ons leven. We moeten verantwoording afleggen. En we zullen loon ontvangen. En dat is iets waar we nu al in dit leven bewust van mogen zijn. Er zullen helaas ook mensen zijn die niet voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen. Mensen die de Heer Jezus niet kennen. Mensen die niet de Heer Jezus Christus als het fundament in hun leven hebben. Die niet behoren tot die levende stenen die ingevoegd zijn in het geestelijke huis. Die mensen zullen niet voor de rechterstoel van Christus verschijnen op het moment dat die laatste bazuin klinkt. Waar zullen zij dan wel verschijnen? Waar zullen zij dan wel verschijnen? In Openbaring 20, vers 11 tot en met 15 vinden we deze tekst. En in zekere opzicht is dat een tekst die we bijna niet onbevangen kunnen lezen. Het is een tekst waar zoveel diepte in zit. En zoveel. Er gaat over zo'n geweldige gebeurtenis. Zo'n ingrijpende gebeurtenis. Dat wij daar als het ware eigenlijk niet met ons verstand kunnen bevatten. Wat daar nu precies wordt gezegd. Het gaat hier over de mensen. Die niet voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Wanneer die laatste bazuin klinkt. Maar over de mensen die niet geloofd hebben. Die Christus niet als hun fundament gemaakt hebben. We lezen in Openbaring 20 vers 11. Johannes is op Patmos in de dag des Heren op zondag. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten aarde en hemel weg. Zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Het gaat hier niet over geoordeeld worden om een beloning te ontvangen, maar het gaat hier over geoordeeld worden om een straf te ontvangen. Hier wordt niet de mate van beloning bepaald, maar de mate van straf, de strafmaat. Vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Als we voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen, zullen wij beloond worden voor onze goede werken. Als wij niet voor de rechterstoel van Christus komen te verschijnen, zullen wij bestraft worden. Zal de strafmaat bepaald worden aan de hand van al onze kwade werken. En dat is niemand toe te bidden. Dus daarom vraag ik ook, als er iemand nog in ons midden is die misschien de Heer nog niet kent. Of mensen die nog twijfelen of die nog niet van zichzelf kunnen zeggen dat zij de Heer Jezus Christus als het fundament van hun leven gemaakt hebben. Dan is er ook de mogelijkheid om te bekeren, om naar de Heer Jezus toe te gaan, om hem op de knieën te vallen voor hem en ook te belijden dat wij van onszelf niet een gerechtigheid hebben. Dat wij van onszelf niet gerechtvaardigd kunnen worden. Uit onze eigen inspanningen is het niet te doen. Daarom zegt Paulus ook, het is uit genade door het geloof alleen niet uit te werken. Opdat niemand zou roemen. Uit onze werken worden wij niet gerechtvaardigd. Maar uit het geloof kan het wel. Als we maar zien op de Heer Jezus Christus en op zijn lijdende, zijn stervende werk, het verzoenende werk wat hij volbracht heeft, dan kunnen wij gerechtvaardigd worden. Dan komen wij van God te staan in een blinkend kleed. Dan mogen wij als het ware, zoals broeder Marijn het zei, schuilen achter de Heer Jezus. Dan ziet de Heer God niet meer onze zonden en onze ongerechtigheden. Dan ziet hij alleen maar wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Dus laten we ook schuilen achter de Heer Jezus Christus. Opdat wij niet op dat moment zullen verschijnen. Daar voor die grote witte troon. Amen.